Nog niet.
Dag mensen. We gaan het eerste lied zingen. Het heeft eventjes geduurd. Maar dan gaat het ook een extra mooie avond worden. Want alles is helemaal tot in de puntjes geregeld. En om te proberen om een beetje los te komen van de aarde. En te luisteren naar een geestelijk verhaal. Geestelijk voedsel zullen we maar zeggen. We gaan het eerste lied zingen. Het oog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Als we gezongen hebben, trek ons hart naar boven. Dan als dat het leven is wat je leeft, het leven met God. Dan gaat ook dat volgende lied over, een psalm, psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook het vijfde vers. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukte gelden doet. Ik hoop dat dat zalig zijn in dit leven, dat ook ons deel is.
Thank you.
volgende lied gaan we zingen voordat we echt gaan beginnen het officiële gedeelte. We gaan zingen Great Are You Lord. En wat me dan raakt is de eerste zin, Nederlands vertaald, het is uw adem in onze longen. Dus we storten onze lof uit. Wat mooi om dat zo te zingen met elkaar. We storten, we leggen onze lof neer voor u. Laten we dat met elkaar zingen. Namens alle vrijwilligers van Jijda heten we jullie van harte welkom. Fijn dat jullie in grote getale gekomen zijn. We willen ook de mensen thuis die via YouTube met ons meekijken hartelijk welkom heten op deze Jij Daar Jongerenavond in Goes, waar Leander Jansen hoopt te spreken met ons over vrijheid. En ik wil beginnen met het lezen van één enkel vers uit Jesaja 61. Het eerste vers. Uit de Herziene Statenvertaling lezen we dat. De geest van de Heere, Heere is op mij. Dat zegt God. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. Een blijde boodschap. Een blijde boodschap aan de zachtmoedigen. Hij, God, heeft mij, Jezus, gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Wat zou het fantastisch zijn als je de Heer Jezus nog niet kent. Dat je hem vanavond leert kennen. Dat je bevrijd wordt uit de gevangenis. En dat je een koningskind wordt. En daarom gaan we ook het volgende lied zingen. Want als je koningskind bent, dan kun je van harte zingen. De Heer is mijn bevrijder. Het begint er niet mee, maar er staat een zin in. God keek genadig naar mij om. Dan ben je bevrijd.
Is mijn bevrijding.
Ja, en nu gaan we elkaar welkom heten. En dan ga ik eerst vertellen wat jullie aan elkaar mogen vragen. Maar ik zou eerst willen vragen, allemaal staan nu. En we hebben het gehad over een aantal liederen al gezongen over vrijheid, vrij zijn. En ik denk dat het goed is als we gewoon eens aan elkaar vragen van... Wat is vrijheid voor jou? Wat betekent vrijheid voor jou? En ik zie, en ik weet het ook zelf toen ik hier vroeger ook kwam, zeg maar, als bezoeker, dat het best wel lastig is om wel eens om te draaien of zomaar aan een wildvreemd iemand te vragen van, dan de vraag te stellen, dus wat betekent voor jou vrijheid? Maar ik zou je aan willen moedigen om het gewoon wel te doen. En als er heel bekend iemand is, ook gewoon lekker doen, maakt niet uit. Wat is vrijheid voor jou? Dus ik zou zeggen, vraag het aan elkaar. Willen we beginnen met gebed, om een zegen te vragen voor deze avond. Ieder die een taak heeft als vrijwilliger, of de Heer ook open oren en ook een open hart geeft voor iedereen die meeluistert thuis, maar vooral voor de jongeren in de zaal. Laten we bidden. Trouwe God, liefdevolle Vader, we komen aan het begin van deze avond bij u, want... van wie zullen we het verwachten? Van mensen? Nee, onze hoop is geslagen op u. Onze ogen zijn geslagen op u. We weten dat als u niet zegent wat we doen, dan is het allemaal voor niks. Maar we weten dat u erbij bent, ook vanavond. En daarom bidden we om een zegen voor deze avond. We bidden voor de jongeren die er zijn. Heere God, geef open harten. Open oren, maar ook open harten. Dat ze het evangelie zullen horen en dat ze er iets mee zullen doen. Dat ze op de knieën zullen gaan om zich over te geven in de handen van de levende God als ze u niet kennen. Als ze u wel kennen, dan bidden we, Heere, dat hun leven dieper en dieper zal zijn met u. Dat ze meer en meer zullen leren van u. Om zo tot eer van u te leven. Te zoeken wat u wilt met hun leven. Zo bidden voor een ieder die een taak heeft. Speciaal bid ik voor Leander Jansen. Die het woord zal brengen. Uw woord. Over vrijheid. Heere, geef dat het voor iedereen vrijheid zal brengen. Zal geven. En dat het wat dat betreft ook een vreugdevolle avond zal zijn. Maar ook als we misschien wel gewoon een beetje opgepakt moeten worden, dat we een beetje in slaap gesukkeld zijn geestelijk, dat we dan ook een open hart zullen hebben. Wilt u dat geven? Dat we weer leren om aan uw voeten te zitten. Zo bidden we om een zegen. Voor iedereen die taak heeft, dat zeiden we al, maar ook voor het muziekteam wil ik u bidden. Ik wil u danken dat ze ook alle liederen weer wilden instuderen. Dat ook dat alles zal zijn tot eer en glorie van uw naam. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. We gaan twee Bijbelgedeeltes lezen. Voorafgaand aan het woord van Leander, zeg maar. We gaan eerst lezen uit Lucas 15. Lucas 15, vers 11 tot 13. Het gaat ook over vrijheid. We gaan over twee soorten vrijheid gaan we lezen. Eerst dus Lucas 15, vers 11 tot 13. Het gaat over de verloren zoon. En Jezus zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste zoon van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet lang na deze dagen, En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden. Dus hij verkocht alles wat hij gekregen had en zorgde dat de euro's waren. En hij reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Hij was vrij. Hij was vrij van de regeltjes van thuis, regeltjes van vader. Hij was vrij, kon doen en laten wat hij wilde. En dan ga ik iets zeggen wat eigenlijk misschien niet zo leuk is, wat je misschien wel irritant vindt, maar ik ga het wel zeggen. Want hier zitten ook jongeren die willen gewoon vrij zijn. Er zijn ook jongeren die komen naar onze avonden, dat is eigenlijk niet te geloven, maar het gebeurt echt. Die komen naar onze avonden, die vinden het gezellig om hier te zijn en ze gaan naar huis en zeggen, nou, het was een leuke avond, ik heb mijn vrienden weer ontmoet. Eigenlijk is dat een beetje hetzelfde verhaal als de jongste zoon, want dan luister je niet naar vader, wil je vrijheid en dan het gebeurt zelfs wel eens. Dat er jongeren zijn die komen naar onze avond en gaan daarna naar de kroeg in Goes. Nou, daar snap ik helemaal geen hout meer van dan. Dus we gaan het positief houden, maar doe dat in ieder geval niet. Dan gaan we nu een stukje lezen in Romeinen. Romeinen 8, vers 1 tot 4. Gaat ook over vrijheid. We gaan over een andere vrijheid waar we het net over hadden. Vers 1 beginnen we. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, dus die niet naar dat verre land gaan en de boel verkwisten. Nee, maar die leven naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dat wil ik dan niet meer blijkbaar. Want wat door de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees, dus hij werd mens. En dat omwille van de zonde. De zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus als we nou Christus kennen, hem volgen, zegt de Bijbel, dan zijn we vrij. Niet als we de wereld volgen en alleen maar doen wat we leuk en aardig vinden en Gods geboden aan de kant vegen. Nee, 100% met de Heer Jezus leven. Dat is vrijheid. En als je dan vrij bent, dan kun je ook het volgende lied van harte zingen. No longer slave. No longer slaves. Vrij zijn van de zonde, zingen we erin. Je zou kunnen zeggen vrij van de zonde, vrij van de wereld. Leven voor hem. En dan kun je van harte meezingen. Ik ben een kind van God. Ik hoop dat we dat met z'n allen kunnen zingen. Zullen we dat staande zingen? Zing net even wat lekkerder.
Child of God, I am
Dan geef ik bijna het woord aan Leander Jansen. Kijk, eerst nog een mededeling. Jullie kennen hem al. Maar als je vragen hebt, kun je sturen naar steljevraag.tk. Schroom niet. Je kan gewoon onder de lezing dus je vraag intikken op je mobiel. Doorsturen, dan worden ze allemaal verzameld. En dan na de pauze kunnen we de vragen gaan beantwoorden. Althans, voorleggen aan Leander. En daar hopen we een mooi antwoord te krijgen, een Bijbels antwoord. Dus dat, dan is nu het woord aan Leander. En ik vraag me af, waar zit hij? Ah, komt hij. Ik heb je vergeten welkom te heten. Van harte welkom, broer.
Dankjewel, Jan. Dank je.
God zegen.
Dank je. Zo, wat fantastisch dat jullie er allemaal zijn op jullie vrije avond. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik denk niet dat je hier zit omdat je ervoor betaald wordt. Maar je hebt er een avond voor apart gezet om met andere jonge mensen. Ik zie vooral jonge mensen zitten. En als je wat ouder bent, dan voel je je vast niet beledigd als ik je een beetje jonger noem. Om hier vanavond te zijn en na te denken over het woord van God. Ik vind dat echt een geweldige zegen. Deze plek is voor mij speciaal. Ik heb vaak in dit gebouw ben ik geweest. Tegenwoordig woon ik in Amerongen. Maar ik ben een geboren Zeeuw en heb ook lang in Goes gewerkt. En elke keer als ik in Goes word uitgenodigd, dan denk ik, yes, Goes. Ik vind het heel mooi dat jullie er zijn en dat we vanavond hierover na gaan denken. Thema vrijheid. Jullie hebben er al een beetje over nagedacht, want zojuist hebben jullie met elkaar uitgewisseld, ik ook, met drie dames die daar zitten. Nou, die hebben al hele goede dingen over vrijheid gezegd. Misschien jullie ook wel. En vanavond gaan we natuurlijk vooral spreken over wat is geestelijke vrijheid. Voordat ik het Bijbelgedeelte ga lezen, wil ik één ding aan jullie vertellen. Ik moest in de voorbereiding denken aan een verhaal. Dat zullen de meesten van jullie denk ik wel kennen. Dat is een heel bekend verhaal geworden. Uit 2010 in Chili, Zuid-Amerika daar ergens, was er op 5 augustus, ik heb het even opgezocht, was er een geweldige ramp. 33 mijnwerkers waren aan het werk diep onder de grond. En op een gegeven moment stortte een deel van de weg naar boven stortte in. En toen hun dag, hun werktijd, hun shift erop zat, gingen ze naar boven. En ze kwamen erachter, de terugweg is geblokkeerd. We kunnen gewoon niet terug. En ik kan me voorstellen dat ze van allerlei dingen geprobeerd hebben. Die route. Misschien toch met wat gereedschap geprobeerd hebben die weg weer open te maken. Maar ze kwamen diezelfde dag, 5 augustus, tot de conclusie, we komen hier niet meer uit. 33 man. Ze hadden wat eten bij zich, wat materiaal. En op een gegeven moment zijn ze signalen naar boven gaan sturen. En op een gegeven moment werd natuurlijk boven ook duidelijk, ja, er is iets gebeurd. En boven ontdekten ze precies hetzelfde, je komt niet meer beneden. De verbinding tussen beneden en boven was weg. Nou, via telefonisch contact hebben ze wat dingen uitgewisseld. En ze hebben een hele dunne boring gemaakt, waardoor ze met een dunne boorkop naar beneden gingen. En die mijnwerkers die plakten er dan met plakband waarop tekst geschreven stond, wat van ja, we maken het nog redelijk goed of we hebben eten nodig. En ze stuurden wat eten terug naar beneden in zo'n dunne koker. En ze zeiden, we gaan een reddingsplan maken. En uiteindelijk hebben ze een capsule gebouwd. Dat heeft, even kijken, $20 miljoen gekost. Een capsule gebouwd waar die wijnwerkers mee naar boven gevoerd kunnen worden. Een dikke schacht geboord. En uiteindelijk kwam een capsule naar beneden. En dan kon je dan één voor één instappen en werd je weer naar boven gebracht. Weet je wanneer ze allemaal boven waren? 14 oktober. Ruim 2 maanden later. Stel dat een van die mannen hier zou zijn. En we zouden hem vragen, kan je eens wat vertellen over vrijheid? Dan denk ik dat hij met rode wangen erover zou kunnen vertellen. Weet je waarom? Hij wist ook wat het was om niet vrij te zijn. Opgesloten te zitten. Deze mannen zijn bevrijd van boven naar beneden. Van beneden naar boven ging het niet, maar de vrijheid kwam van boven. Er kwam een capsule, daar konden ze instappen. En ik heb er wel eens over nagedacht, hè. Ik heb dat toen een beetje gevolgd. Dat is al 12 jaar geleden natuurlijk. Toen dacht ik, dan heb je 2 maanden daar in die stoffige mijn gezeten. En dan stap je in die capsule. De deurtjes gaan open en het is jouw beurt. Volgens mij komt er 1 tegelijk in. En je stapt erin. Oh, wacht, ik mag niet, hier, niet te ver. Hier kan nog. Ja, kan nog. Je stapt erin. En dan de armpjes bij elkaar. Deurtjes dicht. En dan ga je naar boven in die lift. En dan ineens zie je daar het zonlicht weer. En dan, ik kan me voorstellen, misschien staat je vrouw daar te wachten of je familie. En je loopt naar buiten. Ik denk dat je dan echt kan zeggen, nu weet ik wat vrijheid is. Nou, niemand van ons was erbij, hè, in Chili. En toch, vanavond zeg ik tegen je, als jij weet, luister goed, wat geestelijke vrijheid is, waar je vanavond over gezongen hebt. I am no longer a slave. De Heer is mijn bevrijder. Als je dat weet, hè. Als je vanavond op je stoel zit en je kan zeggen, ik weet me door de Heer Jezus bevrijd. Dan heb je een vrijheid gekregen die much more, veel meer is dan die vrijheid van die 33 mannen. Want die gaat weer een keer voorbij. Ze sterven weer een keer. Maar als je geestelijk bent vrijgemaakt, Johannes zegt, als de Zoon je heeft vrijgemaakt, Johannes 8 vers 31, dan ben je waarlijk vrij. En de andere kant is, als je geestelijk niet vrij bent, als je nog in die stoffige mijn zit, dat is ook de meest gevaarlijke plek om te zijn. Ik ga met jullie een gedeelte lezen uit Efeze 2. Daar zie je een soortgelijke bevrijding. Maar dan geestelijk. Lees met me mee, Efeze 2, vers 1 tot 10. Efeze 2, vers 1 tot 10. Ik lees jullie voor. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toorn, even als de anderen. Hier stop ik even, ik lees straks verder vanaf vers 4. Dit gedeelte, deze 10 versen, beschrijven, ik ga die illustratie even toepassen. Die beschrijven, vers 1 tot 3, beschrijven de doffe, stoffige mijn waarin een zondaar zich bevindt. Want wat staat daar? We gaan even kijken naar die mijn. Die mijn van de zonde waarin je gevangen zit. Paulus zegt hier aan de Efeziërs 4 dingen. En hij zegt dat over mensen die niet opnieuw geboren zijn, die niet de Heer Jezus kennen. Hij zegt daar als eerste, in vers 1, u die dood was door de overtredingen en de zonde. Weet je wat de Bijbel leert? Ik wil vanavond heel eerlijk met je zijn, heel concreet. Daar hou je van, denk ik. Dat is eerlijk, toch? De Bijbel zegt dat als je niet door de Heer Jezus bent bevrijd, dat je geestelijk dood bent. Vroeger snapte ik daar niets van. Ik dacht altijd, jongelui, geestelijk dood? Ik ben toch springlevend? Ik doe van alles, ik geniet van het leven, ik geniet van school, ik geniet van sport. Ik ben springlevend toch? Paulus heeft het hier over een geestelijk dood zijn. Je lichaam is misschien springlevend, je psyche is misschien levend, maar hij heeft het over je geest. Je diepste binnenste, dat gemaakt is om contact te hebben met God, een relatie te hebben met God. Paulus zegt, u die dood was, geestelijk gezien een lijk. En hij zegt in vers 2, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Paulus schrijft aan de Efeziërs die tot geloof gekomen zijn. En hij zegt, ik ga met jullie even terugkijken naar hoe jullie waren. Hij zegt, jullie waren mensen die leefden volgens het tijdperk van deze wereld. Omdat je geestelijk geen leven had, geestelijk gezien een lijk was, leefde je gewoon volgens de moraal van deze wereld. Wat de wereld leuk vond, dat vond jij leuk. En wat de wereld lekker vond, dat vond jij lekker. Weet je hoe dat kwam? Er was geen impuls van God in jouw binnenste. Er was geen spreken van God in jouw hart, waardoor je een verlangen had naar God. Nee, er was geen relatie met God. En daarom leefde je volgens de heersende cultuur, zou je kunnen zeggen. Wat gebeurt er met een stuk hout op het water? Wat gebeurt er met een lijk op het water? Dat gaat gewoon daarheen waar de stroom in gaat. Weet je wat de tweede is wat Paulus zegt over een niet opnieuw geboren mens? Iemand die niet gelooft in de Heer Jezus. Het tweede wat hij zegt is, jullie waren, vers 2b, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wat zegt hij daar? Jullie leefden onder de aansturing van de macht in de lucht. Wie is dat? De aanvoerder van de macht in de lucht, dat is een beeld wat Paulus gebruikt voor de duivel. Er is een heel leger aan demonen, niet zichtbaar, maar wel actief en wel een werkelijkheid. Lees maar Efeze 6 bijvoorbeeld, waar Paulus het over heeft. De hemelse gewesten. En hij zegt, daar staat een aanvoerder boven en dat is de duivel. Jullie leefden onder de aanvoerder van de macht in de lucht van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Voordat ik tot geloof kwam, ik was 20 jaar toen ik tot bekering en tot geloof in de Heer Jezus kwam. Voordat had ik daar geen enkel besef van. Ik dacht, weet je, ik ben gewoon eigen baas. Ik ben eigenlijk een beetje neutraal, zo sta ik in het leven. Ik ben niet helemaal tegen, maar ik ben ook niet echt voor. Weet je, hartstikke mis, hartstikke fout. De Bijbel zegt, als je niet voor de Heer Jezus bent, als je niet bevrijd bent uit die stoffige mijn van de zonde, dan ben je onder een andere macht. De macht van de duivel. En hij vindt het prima als je je dat niet bewust bent. Wat maakt hem dat uit? Het liefst werkt hij met marionetten. Die hij van boven, van die poppetjes, hè, die hij van boven kan bespelen. En dat je leeft in zijn systeem. Deze mensenmoordenaar, zegt de Heer Jezus. Hij heeft ook in de kerk, ook onder christelijke jongeren, ook onder jongeren die een jijdaaravond bezoeken, heeft hij nog steeds zijn touwtjes. En dan denk ik, vind het prima dat je daarheen gaat, als je maar niet in die reddingscapsule van de Heer Jezus Christus stapt. Als je maar niet in die bevrijding komt, waar de Heer Jezus voor gestorven is. Weet je wat het derde is? Het derde is dat Paulus zegt, wij waren van nature, leefden wij in de begeerte van ons vlees. Kijk in vers 3, lees even mee, op het scherm staat het. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Geestelijk dood, dat is aangrijpend. 2, onder de macht van de duivel. 3, we leefden volgens ons vlees. En vlees is hier geen biefstuk. En ook geen carbonade. Weet je wat vlees hier betekent? Vlees betekent je zondige ik. Je eigen zondige verlangens. En dat komt van binnenuit. En dat ben je aan het bevredigen. Daar leef je voor. En dat kan er heel netjes uitzien. En het kan er ook heel werelds uitzien. Maar het gaat om mij. Zo leef ik. En het vierde is onvermijdelijk. Paulus zegt aan het einde van vers 3... En wij waren van nature kinderen van de toorn, even als de anderen. Kinderen van de toorn, wat wil dat zeggen? Het betekent mensen op wie de toorn van God moet rusten. Onherroepelijk moet de toorn van God komen op mensen die de Heer Jezus Christus niet aangrijpen als hun redder. Die in die donkere mijn van de zonde blijven. Paulus zegt, die mijn die kenmerkt eigenlijk wordt gekenmerkt door vier dingen. Vier dingen. Je bent geestelijk dood. Je leeft onder de aanvoerder van de macht in de lucht. Drie, je leeft volgens je zondige vlees. En vier is, je bent daarom een kind van de toorn. Nou, nu wil ik even eerlijk met jullie zijn. Geloof je dat? Ik heb een beetje bijbelstudie met jullie gedaan. Die eerste drie versen van Efeze 2. En je zit geweldig mee te luisteren. Het is het woord van God. Geloof je dat dat geldt? Van de mensen zoals die van nature ter wereld komt. Geloof je dat? Misschien zeggen ja. Ik denk dat Paulus hier beschrijft heidenen. Heidenen die gewoon zeg maar nooit van de kerk gehoord hebben, nooit van de Bijbel gehoord hebben, die gewoon leven in een a-christelijke cultuur. Gewoon mensen die niks weten van de 10 geboden en die daar geldt dat van. Maar kijk, als je in de kerk geboren wordt en je komt in een christelijk gezin en je hebt een Bijbeltje thuis en je leest uit je dagboekje en je gaat ook naar de JV en je gaat naar de jij daar. Ja, waar zit je dan? Beetje tussenin? Je hebt zeg maar dood, levend en je hebt ook half dood en half levend. Ja, is dat zo? Volgens mij niet. Weet je wat je beter kan zeggen? Je hebt immorele dode mensen. Zoals die jongste zoon, waar Jan over las, die gewoon zei, oké, pa, succes met je boerderij, ik ben er vandoor. Geef mijn portie maar een fikkie, ik ga gewoon lekker genieten van de wereld. Ik heb zo een aantal jaar geleefd. Maar je hebt ook morele dode mensen, die lijken een beetje op die oudste zoon. Die werken braaf op de boerderij. Ja, dat is een goede lui hoor. Maar houden ze ook van de vader? Nee, dat niet. Pa, kan ik nog wat doen vandaag? Ja, ik heb mijn plichten gedaan. Is er sprake van een liefdesrelatie? Nee, dat niet. Wie is er eigenlijk de verloren zoon? De jongste, amen, die is verloren. Maar weet je wie ook? De oudste. Misschien zeg je, ik vind het wel een beetje zwart-wit. Oké, dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed. Zijn er dan geen uitzonderingen? Nou, weet je wat Paulus zegt? Vers 3. Wij allen verkeerden voorheen in die toestand. Wij allemaal. Ik ga even terug naar mijn voorbeeld uit Chili. Stel dat jij een van die 33 was. En op die 5 augustus zit jij in die mijn. En je hoort dat geluid van, hey, de terugweg is geblokkeerd. Ik denk, als ik gewoon even van mezelf spreek, ik zou als eerste naar boven rennen, zover dat kon, en zo. Ik moet zeker weten of ik toch nog niet op een bepaalde manier wel naar boven kan. En ik zou het linksom proberen en rechtsom. En ik zou met mijn schopje proberen, misschien wel urenlang. Ja, ik zie toch wat licht. En dat je dan na uren ploeteren. Je ligt daar doodmoe, je schop je neer. En je zegt, het is hartstikke dicht hier. Ik kom er niet uit. Bij mij zou het denk ik heel lang duren voordat ik het zou opgeven. Maar ik denk toch dat een keer dat moment zou moeten komen. Dat ik zeg, dit gaat hem niet meer worden. Dit gaat hem niet meer worden. Er moet hulp van boven komen. Weet je, geestelijk moet je daar ook komen. Of je nu een oudste zoon of een jongste zoon bent. Of je nu een type bent die zegt, geef mij de wereld. Ik geniet ervan zoals je geniet van een lolly tot op het stokje. Toevallig ben ik een keertje bij jij daar. Maar eigenlijk, mijn hart ligt eigenlijk daar op de grote markt, zoals Jan zei. Bij wijze van. Of je bent meer die oudste zoon die zegt, ja, nee, ik doe echt mijn best om God te zoeken. En ik lees mijn Bijbeltje en ik probeer het ook echt. Tegen jou zeg ik ook vanavond, ook tegen de jongste zoon en ook tegen de oudste zoon. Je moet op het punt komen dat je zegt, het gaat hem niet meer worden. Deze toestand van vers 1 tot en met 3, die vier crisissen, geestelijk dood, onder de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Ik ben ook nog eens vleeselijk, ik heb een zondig hart en ik ben van nature een kind van de toorn. Gods boosheid moet op mij rusten. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik zeg niet dat je daar nachten van moet wakker liggen en met angst voor de hel. Maar op zich mag je er soms wel eens een keertje een uurtje van wakker liggen. Als je de Heer Jezus niet kent. Van waar ga ik heen? Life is no game. Het leven is geen spelletje. En dat je op het punt komt dat je zegt, wat ik ook doe, al doe ik vanaf nu nooit meer een zonde. En bid ik 5 uur per dag en lees ik per dag een 10 hoofdstuk uit mijn Bijbel. Ga ik naar elke jijdaaravond, ga ik naar elke kerkdienst. Ik doe zo mijn best om goed te leven. Vanavond moet je eerlijk worden en zeggen, dat gaat hem niet worden. Want jouw goede daden in de toekomst en jouw goede daden van vandaag compenseren nooit je slechte daden uit het verleden. En die van mij ook niet. Dat betekent dat wij allemaal, ook de organisatoren, wij allemaal, luister goed. Wij allemaal, ook ik, wij van nature, wij zitten opgesloten in die mijn en we komen er niet uit. En God zegt, mijn toorn moet op jullie rusten. Oké, dus Leander, bedoel je nou te zeggen, ik kom naar een jongerenavond, het is einde verhaal. Ja, dat is wel mijn eerste boodschap, het is einde verhaal. Het is gewoon einde verhaal. Straks komen wij voor de troon van God te staan en God zegt tegen jou, waarom zou ik je binnenlaten in mijn hemel? Geef me 1 goede reden. En als je zin begint met ik, omdat ik, dan zal God zijn hoofd schudden, zegt, mis. Uit jou geen vrucht meer in der eeuwigheid. Je komt niet binnen. In mijn hemel duld ik geen zonde. En ben je zondeloos? Nee. Ja maar, ik zat in de kerk. En ik heb toch ook ernstig gebeden, Heere God. Weet u dat dan niet, dat ik op mijn knieën lag en dat ik u smeekte om een nieuw hart? Misschien ben jij dat wel. En dat je van binnen denkt, doorbidden, meer vragen, meer Bijbel lezen. Ik zeg je, je gaat het daar niet vinden. Wat zeg je nu? Moet ik geen Bijbel lezen? Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zeg, als je het van je Bijbel lezen verwacht en van je bidden verwacht, dat God voor jou de hemeldeur doet open. Je kan het echt vergeten. En als je hier amen op zegt, dat je zegt, Leander, ik ben het echt met je eens. Het geldt voor jou, het geldt ook voor mij. Dan zitten we hier opgesloten. Goed, dan is er nog 1 optie. En dat is, luister goed, dat er van bovenaf hulp komt. Toch of niet? Dat van bovenaf er een weg gebaand wordt naar beneden. Nou, dat zegt Paulus in vers 4. Lees mee in de Bijbel. Lees mee. Bijbel lezen dus. toch wel. Vers 4. Maar God. Maar, dat betekent, dat is een contrast, hè. Ik ga geen Nederlands geven vanavond, maar je weet het wel, hè. Het is een andere toon. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren, vers 5, door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken. Opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Even terug naar vers 4. Ik vind het een van de mooiste versen uit de Bijbel. Maar God. Welke God? Hey, we zitten daar in die mijnen. En we zeggen amen op het feit dat wij er niet uit kunnen komen. Dus wat gaan we doen? We gaan het verwachten van boven. En wat zegt vers 4? Let op hoor. God, die rijk is in barmhartigheid. Wat is barmhartigheid? Daar kan je heel veel over zeggen. Ik ga het niet heel ingewikkeld maken. Het is bewogenheid. Barmhartigheid betekent, God heeft medelijden met gevangen mensen. God kijkt naar die hulpeloze mensen. En hij ziet ze klauteren en hun best doen. En op een gegeven moment de moed opgeven. En weet je, Gods medelijden wordt opgewekt. Gods goedheid wordt aangewakkerd. En God zegt, ik ga me over deze mensen ontfermen. Ja, maar is dat niet hun eigen schuld? Het is hun eigen schuld. Ja, maar hebben ze het dan verdiend? Nee, ze hebben het niet verdiend. Maar ik ga ze redden. Ik ga van boven naar beneden die stoffige grond doorboren. En ik ga met een capsule naar planeet Aarde, waar de misdaad is geschied. Weet je wie dat gedaan heeft? Zeg het maar. De Heer Jezus. Jezus heeft het gedaan. Hij heeft de hemel verlaten. Hij werd daar aanbeden door de engelen. Was daar in een zondeloze toestand, in de aanwezigheid van zijn vader, altijd van voor de grondlegging van de wereld. En hij heeft gezegd, toen hij die verloren wereld zag, zie vader, ik kom om uw wil te doen. En hij besloot om mens te worden. Echt waar, 2000 jaar geleden. De jaartelling is erop aangepast. En Jezus is gekomen. Dit is een betrouwbaar woord en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren zit. Vanavond, in het beeld van vanavond, dat opgesloten zit in die donkere mijn van de zonde. Jezus is gekomen. En weet je wat hij heeft gedaan? Weet je wat God heeft gedaan? God, vers 4, die ons lief gehad heeft met grote liefde. Zie je dat? Vers 5 zegt, ook toen wij dood waren door de overtredingen. Dus God kijkt naar je. Als je hier vanavond zit en je kent de Heer Jezus niet, je bent dood in je overtredingen, je leeft voor jezelf. Weet je hoe God naar je kijkt? God zegt, aan de ene kant ben je, vers 3, een kind van de toorn. En aan de andere kant, vers 5, heb ik je lief. En daarom wil ik je redden. God wil je echt redden. En hoe doet God dat? Hoe maakt God je nu vrij? Nou, God zegt niet, hier heb je een laddertje en een schopje, doe je best. Dat zou ook hopeloos zijn. Ik zou zeggen, Heer, dat zie ik niet meer zitten. Ik heb het al geprobeerd. Maar weet je wat het evangelie is? En dit is zo goed nieuws. Is dat Jezus met die capsule naar de wereld is gekomen. En vanavond voor je neus staat. Ik zeg het maar gewoon in eenvoudige taal. Hij staat voor je neus. En de deur van de capsule gaat open. En hij zegt, als iemand wil. Kom naar mij toe. Als de Zoon je vrijgemaakt heeft. Wat betekent dat dan? Nou, dat je gelooft dat Jezus 2000 jaar geleden op het kruis jouw zonde, jouw ellende, jouw ikgerichtheid, jouw verslavingen, zelfs jouw zogenaamde goede christelijke daden, die je met een verkeerd motief deed, dat Jezus daarvoor verbrijzeld werd. En hij zegt, ik voor jou, zodat jij kan instappen, de vrijheid tegemoet. Paulus zegt in vers 5, dan word je met Christus levend gemaakt. Weet je wat er dan gebeurt? Als je de Heer Jezus omarmt. Niet gaan werken, hè? Niet je best gaan doen, nee. Geloven dat Jezus zijn best gedaan heeft. Geloven dat Jezus gewerkt heeft. Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt de Heilige Geest in je. Op het moment dat je tot geloof komt, voor de eerste keer je vertrouwen stelt op Jezus, dan komt de Heilige Geest in je en dan word je volgens vers 5 levend. Terwijl je dood was, van dood levend. Vers 6 zegt dat je met hem wordt opgewekt. Dan wordt jouw diepste binnenste hier van binnen, wordt levend. Weet je wat bevrijding is? Is dat je met Christus aan het kruis gaat. Dat jouw oude ik sterft. En dat je met Christus levend gemaakt wordt. Dat betekent dat het leven van de Heer Jezus in jou komt. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan gaat je leven op zijn kop. Niet altijd op één dag hoor. Het is een proces. Een proces van steeds minder zonde doen. En steeds meer de wil van God doen. Vers 6 zegt zelfs dat je met hem in de hemelse gewesten gezet bent. Dat betekent dat je één gemaakt bent met Christus. Met Christus gekruisigd, je oude mens sterft. Met Christus opgestaan, de Heilige Geest komt in je wonen, je wordt geestelijk levend. En vers 6 zegt, met Christus in de hemelse gewesten gezet. Als God jou, Christus, ziet, dan ziet hij jou. Je bent één met Christus. Daarom zegt Paulus heel de tijd in al zijn brieven, in Christus, in Christus. God plaatst jou in Christus. Hij ziet jou als een eenheid met de Heer Jezus. Dat is redding. Dat is redding. Dat is opnieuw geboren worden. Waarom doet God dat? Ik zeg nog twee dingen, dan stop ik. Waarom doet God dat? Nou, in vers 7 staat, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Waarom heeft God jou gered? Als je hier vanavond zit en je zegt, ik heb de Heer Jezus lief gehad. De Heer is mijn bevrijder. Waarom doet God dat? Ik zeg iets heel bevrijdends. Hopelijk vind je dat tenminste bevrijdend. God doet dat niet vanwege jou allereerst. Dat God zegt, mag je eens even in de ogen kijken? Ja, jou red ik. Ben je net iets beter dan de ander? Nee, want dan is eigenlijk de vreugde er al weer uit. Want ben ik dan wel goed genoeg? Weet je waarom God het doet? God zegt, ik doe het vanwege mijzelf. Ik wil in de komende eeuwen, vers 7, dat is in de eeuwigheid die komt, mijn goede tierenheid bewijzen. God wil iets bewijzen. God wil straks een etalage oprichten als hij de Heer Jezus terugkomt. En dan zal heel de schepping, inclusief de engelen, inclusief de demonen, inclusief de aanvoerder, de duivel, heel de schepping zal toekijken en God zegt, dan wil ik iets gaan bewijzen. Wat wil hij bewijzen? Dat hij goed is. En hoe gaat God dat bewijzen? Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En wij staan daar in die etalage. Moet je even voorstellen. Je staat daar als geredde zondaar. Ik moet eigenlijk zeggen, als gered kind van God. Opnieuw geboren. Je staat daar. En de hele kosmos, de hele universum kijkt naar jou. En zegt, jij die diep in die mijn zat, nu een koningskind. Ja, dat moet wel bewijzen dat God goed is. Dat God almachtig is. Dat God barmhartig is. Dat God genadig is. Daarom doet God het. Laatste punt. Misschien zit je hier vanavond. Je mag er straks vragen over stellen. En je zegt, ja maar, hoe kom je dan in die capsule? Ik vind het toch wel moeilijk. Is het nu echt goed met mij? Tussen God en mij? Weet je, vers 8 zegt, want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken. Opdat niemand zou roemen. Die drie woordjes. Ik heb daar heel lang mee geworsteld. Ongeveer een half jaar. Snakte ik naar zekerheid van geloof. Hoe weet ik nu dat het goed is tussen God en mij. Als ik vanavond tegen een boom rijd. En ik wist al wel wat vers 9 zegt. Het is niet uit werken. Dat gat is dicht, weet je wel. Het is door het geloof. Ik wil mijn voorbeeld, mijn boodschap afsluiten met nog even teruggaan naar het voorbeeld van begin. Stel, die capsule staat daar en de deur gaat open. En je hebt daar 2 maanden lang gezeten in die muffe ruimte. Misschien wel soms wanhopig geweest. Misschien wel heel gelaten. Nou, het is voorbij. Ze kunnen dat boven daar wel zeggen, maar ja, ik zie nog niks hoor. En op een dag, groot geluid en inderdaad, in die doffe ruimte, ineens die capsule, deuren open. En jullie kijken elkaar aan, die 33. En je zegt, jij mag als eerste, ga maar. Wat moet je dan doen? Niet blijven staan. Je moet instappen. Ik denk dat je daar geen moment over zou twijfelen, toch? Je zou de stap zetten. Weet je, eigenlijk zegt die capsule, alles is volbracht. De hele redding ligt gereed. Het is aan jou om het te ontvangen. Dat is geloof. Is dat je op het kruis ziet. Heel eerbiedig. Alles is gereed. De capsule, de reddingswerker heeft het helemaal volbracht. Weet je wat de Bijbel zegt? Zie op hem. Dat betekent vertrouw op hem. Vertrouw dat God tevreden is met Jezus. En klamp je aan hem vast. Stap naar binnen. En zeg, Heer Jezus, dank u wel. En weet je wat je dan ontvangt? Vrijheid. Echte vrijheid. Dat je zeker weet. Die mij lief heeft. En ons verlost. Hij heeft betaald. Voor ons allemaal. De Heer is mijn bevrijder. Kan je dat zeggen? Heb je de Heer Jezus omarmd? Heb je hem aangegrepen? Dan kan niets jou meer scheiden. Van de liefde van de Heer Jezus. En ben je elke dag dichter bij de totale vrijheid. Zullen we samen bidden? Heere God, vanavond zijn we onder de indruk van onze verlorenheid. Al zijn we brave burgers. U bent daar niet van onder de indruk. Buiten de Heer Jezus liggen we verloren en gaan we verloren. We zijn u zo dankbaar dat vers 4 zegt, maar God. Dank u wel, Heere God, dat u reddend hebt gehandeld. En dat u redding hebt teweeggebracht. En ik bid dat niemand uit deze zaal, Heere God, onverschillig naar die redding zal kijken. de vrijheid zal verachten. Wat zou dat vreselijk zijn, Heer God. Maar dat wij allemaal, iedere jongere, alle vrijwilligers, dat wij allemaal gebruik maken van het offer van Christus. En zeggen, Heere God, dank u wel dat u redding door uw Zoon hebt teweeggebracht. Uit genade, niet uit werken, door het geloof. Dat we u op uw woord nemen en echte vrijheid in ons binnenste zullen ervaren. Dank u, Heer Jezus. U alleen de eer. Alle eer aan God de Vader. Alle eer aan God de Zoon. Alle eer aan God de Trooster. We prijzen uw naam. Amen.
Bedankt voor je woorden, Leanne. Ja, en we gaan een lied zingen. En als we dat lied, wat we gehoord hebben, als dat in ons hart zit, als we de Heer Jezus kennen, dan kan het niet anders dat we dit van harte mee zullen zingen. Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem. En dwars door het duister van de nacht. Laten we dat gaan zingen met elkaar. Even gaan zitten. Wat een boodschap, hé. Ik kan me voorstellen dat jullie allemaal vragen hebben Je denkt, hoe zit dit of hoe zit dat? Of lekker makkelijk, stap maar in. Maar ja, dat kan toch helemaal niet. Stel je vragen via steljevraag.tk en Leander zal straks daar een antwoord op proberen te geven. We hebben nu nog even wat anders. En ter inleiding gaan we een klein filmpje zien. We kijken met elkaar. En dan wordt het een klein beetje duidelijk. Ga ik het zo even verder uitleggen. Dat is lachen, hè? Dat is mijn broer. We lijken veel op elkaar, we hebben alle twee weinig haar hier zo. Maar ja, die wilde dat filmpje maken en ik ben blij dat hij dat deed. Maar wat er nou eigenlijk aan de hand is, we gaan... Dat is wel mooi eigenlijk, want we hebben dus een tompoetsenactie. En normaal gesproken zijn we er bij jij daar wars van om allerlei acties aan te kondigen. Want om de haverklap krijgen we via de mail echt vragen, dat is echt zo, tientallen. Van goede doelen, maar dat gaan we dus allemaal niet doen. Dit keer doen we het wel. Waarom? Omdat we denken dat het goed is om hier aan mee te doen. En dat zegt niet dat die andere acties allemaal niet goed zijn. Ik haast me om dat te zeggen. Maar ik heb maar één vraag aan jullie. Koop alsjeblieft die tompoezen. Want Piet die is hierheen gekomen. En Piet vindt het helemaal niet leuk om op het podium te staan. Maar hij doet het wel uit liefde voor de medemens en liefde voor God. Want Piet is meegegaan in een vrachtwagen om erheen te rijden. En Piet wil ons daar wat over vertellen. Ik weet niet of ik de lat te hoog heb gelegd voor jullie, Piet.
Nee, hoor, Jan.
Maar gelukkig. En we hebben ook wat foto's. En die zullen we eerst eens eventjes bekijken.
Ik vind het allereerst prachtig om zoveel jongen uit te zien. Ik hoop dat hij nog niet doet.
Yes.
Prachtig om hier een volle kerk te zien met jonge lui. Chapeau op de zaterdagavond.
Eens. Zullen we eerst eens een paar foto's eventjes bekijken? Is dat mogelijk? Kijk, hier zie je... Nou ja, misschien kan Piet het beter zelf vertellen. Hij is er geweest.
Buiten het Wemeldingen. En ik ken Jan vanuit de kerk dan. En die vroeg of ik even wat uitleg wou geven van wat hij nou allemaal voor actie aan het doen is.
Ja.
We zijn met vier trucks vertrokken een week of drie geleden op een vrijdag vanuit Goeziero. Vanuit Middelburg. Met hulpgoederen voor de Oekraïne. Ik ben vrijwilliger bij de stichting Zeeland Helpt Oekraïne. We doen hulpgoederen verzamelen hier in Zeeland en dan doen we transport er ook van naar Oekraïne. Hier staan we aan de grens om Oekraïne binnen te gaan. Er werd gezegd voordat we vertrokken, het is net iets over de grens. Zo zijn we eigenlijk vertrokken richting Oekraïne. Maar naarmate we korter bij Oekraïne kwamen, bleek dat het toch iets verder was als net over de grens. Dus de druk liep wel wat op hier en daar onder de chauffeurs. Als ik dat nou echt geweten had, dat ik zover het land in moest, dan weet ik niet of ik wel gegaan had. Ja. Bleek toch later dat 125 kilometer was. Dus dat is toch wel even anderhalf uur rijden met een truck het land in. Naarmate we korter bij kwamen, zou ik zeggen, werden ze toch wel wat zenuwachtig hier en daar, de mensen. Je ziet het voorbij komen, je ziet het aankomen. Mensen, we hebben eigenlijk geen foto's durven nemen van de mensen die we daar allemaal tegenkwamen. Want het is natuurlijk... verschrikkelijk als je je land moet verlaten en je man of je vader achter moet laten. in zo'n land. We stonden hier aan de grens. Dat is trouwens de foto van de terugweg. Hier zie je mensen lopen vanaf Oekraïne naar de grens van Polen. Je ziet daar midden in de nacht toch mensen met kinderen dragen over de grens om toch een veilig onderkomen te vinden. Ik weet niet of je nog andere foto's hebt.
Ja.
Dit is dan op de terugweg dat we de goederen gelost hebben. Zoals ik net zei, de spanning liep op. Het was een onrustige nacht, de nacht voordat we over de grens moesten. Maar naarmate we dus de goederen ingeklaard hadden, kwam er toch een rust en vrede over ons, dat we ons gesterkt voelden dat we toch dit moesten doen voor de medemens uit liefde en om toch een steentje bij te dragen.
Mooi.
Hier, dit was dus wel op de heenweg. Hier zie je dus mensen met kinderen ja, de grens overlopen om toch veiligheid te zoeken. Ik vind het toch wel pakkend, toch, we hebben het hier over vrijheid. Ik had ook zoiets, vrijheid. Ik reed daar door het oorlogsgebied. Ik dacht, nou, dat is toch wel een hele rare gewaarwording dat je in een land rijdt waar eigenlijk oorlog is. Dat gevoel, dat kennen wij hier niet in Nederland. Als je dan hier terug in Nederland weer rijdt en je hoeft niet ongerust of bang te zijn, dan is dat toch wel ook een heel fijn, om dat hier toch te hebben, de vrijheid hè, en de geborgenheid. De mensen lopen hier terug de grens over. In Polen opgevangen te worden. En vervolgens door heel Europa. Ik weet niet of er nog een foto, Jan?
Ja, nog één of twee geloof ik.
Ja, hier kun je dus zien dat de goederen goed aankomen. Ja, je denkt wel eens, het is misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar ja, je zou maar net die druppel wezen.
Eens.
We doen toch, ja. De stichting doet toch goed werk.
De volgende foto ook maar.
De goederen worden daar bij een Nederlandse varkensboer gelost. In een hal die dan leeggemaakt is. En dan komen dan kleine busjes, die komen dan, het is in Lutsk, daar komen dan kleine busjes die vervolgens naar Kiev en naar die grote steden rijden met alle hulpgoederen, met aardappelen, uien, medische dingen en bedden, noem maar op.
Fijn.
Het is misschien een beetje een langer verhaal geworden, Jan, ik weet niet of jij nog vragen hebt.
Nou, ik heb er voor de rest geen vragen over. Ja, ik heb een hele belangrijke vraag, dat is voor de zaal. Het is namelijk zo, we hebben een aantal doosjes tompoezen meegenomen. En waarom hebben we dat nou gedaan? Simpelweg omdat die vrachtwagens, daar gaat een hele hoop dieselolie in. En het kost serieus, misschien heb je het nog maar gehoord vanuit in het filmpje, tussen de 3.000 en 5.000 euro per retourrit, zeg maar, kost het aan dieselolie. Nou, dat is gewoon gigantisch veel. En daarom bedacht Marianne Vermeeren, die dacht van, joh, weet je, zullen we eens een actie gaan verzinnen? En nou, zijn we op het idee gekomen van tompoezen. En daarom verkopen die tompoezen. En het geld, wat je, dus als je tompoezen koopt voor 6 euro, 4 stuks, het zijn echt gebakjes. Dat is natuurlijk heel erg pocherig, maar het is echt waar. Je kan ze kopen, we hebben zomaar 20, 25 doosjes meegenomen. We hebben ook een intekenlijst, dus je kan ze ook gewoon bestellen. En voor de mensen thuis, er kijken vanuit het hele land mensen mee. Maar we gaan ze niet uit het hele land bezorgen en op laten halen. Dus het is echt wel een beetje bedoeld voor Zeeland. Aan de andere kant, als je vanuit Rotterdam komt, kun je natuurlijk ook met de vrachtwagen gewoon naar Zeeland komen als je ze besteld hebt. En dan kan heel die vrachtwagen ook weer terug. Dat kost iets minder dan 3.000 tot 5.000 euro aan diesel, dus dat moet ook wel lukken. Dus ik zou zeggen, bestel ze via de mail, wat je straks ziet. En anders hier zo straks bij een tafeltje. Dank jullie wel.
Bedankt Jan.
Fijn dat je het wilde doen.
Bedankt dat we hier de kans krijgen en we hopen 13 mei weer met 6 trucks die kant op te gaan.
Nou,
dus het is nog,
maar ze zijn nog aan het sparen voor de diesel.
Goed zo, hartstikke bedankt.
Ja. Dank je, Piet. Dan gaan we nu, staat erbij, collectepraatje. Maar dat gaan we gewoon niet doen. Heel kort, één zin. We hebben gewoon geld nodig voor deze avonden. Wil je alsjeblieft betalen? Dat is verhaal. Kort, toch? best moeilijk voor mij, wat lukt eventjes in één keer. Wat we gaan doen, we gaan die collectebussen die gaan we door de rijen laten gaan. Dat doen we tijdens het zingen van het volgende lied. En de vraag is, blijf eventjes zitten totdat die bak voorbij is, dat je je geld hebt gedoneerd. En dan mag je gaan staan om het lied mee te zingen. Er zit ook zo'n gift-app dingetje in. Dus als je een telefoon hebt, een mobiele telefoon met de gift-app erop, dan kun je dan bedrag invullen en dan bliep en dan heb je betaald. En de mensen thuis mogen het overmaken via het rekeningnummer van jij daar. Dan gaan we dus zingen het lied. Machtige Heer, grote verlosser. Dus blijf even zitten, daarna mag je gaan staan. Als de emmer voorbij is. En tegen het muziekteam. Dan zouden we eigenlijk nog een lied zingen, maar dat gaan we even skippen, want het loopt wat uit. Maar dat gaan we toch maar niet doen, want dat is helemaal niet eerlijk. Want ze hebben wat ingestudeerd en dan ga ik zeggen, oh, dat laten we eventjes doen. Dus gaan we lekker gewoon toch zingen, wordt het gewoon iets later. Ik heb nog een paar mededelingen. Jullie mogen blijven staan, jullie mogen ook gaan zitten, net wat je zelf wil. Ik ga het weer kort maar krachtig proberen te doen. K kijken of het lukt. We hebben, even goed luisteren hoor. We hebben een luisterend oorteam. Die hebben een blauwe badge. Ik heb een witte, die hebben een blauwe. Die zijn bevorderd, zullen we maar zeggen. En die staan in de hal straks. Als je vragen hebt over de lezing die we net gehoord hebben, die je niet wil stellen via een vraag aan Leander, zeg maar, die straks gaat beantwoorden. Maar als je gewoon nodig hebt dat iemand met je bidt, naar je luistert, ga dan naar die mensen toe. En vraag gewoon, joh, wil je alsjeblieft met me bidden of mag ik even met je praten? Echt doen, ze zijn ervoor. Ze hebben ervoor gebeden van, heren, wilt u erbij zijn? Wilt u ons helpen? Wilt u jongeren naar ons toesturen die vragen hebben? Misschien is het voor jou. Dus dat zou ik doen, dat is een tip. Dan hebben we, ik heb even een vraag. Wie is er al meer dan 10 keer van de bezoekers op een jongerenavond geweest? Van de jongeren, ja, allemaal, ja, mooi. 5 keer. Meer dan 5 keer. 3 keer. Nou, dat komt helemaal goed dan, want we hebben namelijk nieuwe vrijwilligers nodig. En als je al een paar keer geweest bent, dan kan het niet anders, heb je de smaak te pakken, dus dat komt goed. Luister. We hebben vrijwilligers nodig voor de discipline geluid. De boksen, de microfoon, heel de reutemeteut. Moet je verstand ervan hebben? Mag wel. Hoeft niet per se, want ze gaan het je allemaal leren. Ha, dat zei ze bij mij ook. Bij mij is het niet gelukt, dus daarom moest ik maar wat anders gaan doen. Maar dat, voor de meesten lukt dat wel. We hebben ook mensen nodig bij het licht, dat die lampen allemaal schijnen, zullen we maar zeggen. En we hebben ook nog, ja, dat is lachen, ja, toppie. Toppers zijn het, hè? Ja. En dat is heel flauw, maar we hebben ook nog een mannelijke zanger nodig. Maar dat is volgens mij altijd zo. Als je zanger bent, ben je man, toch? Zangeres is vrouw. Maar we hebben een man nodig die kan zingen. En we hebben allemaal hartstochtelijk meegezongen. Dus Piet, misschien wat voor jou. Maar mannelijke zanger, meld jezelf aan. Iets te oud? Wel, nee, jong. Onze gitarist die is ook al de 40 gepasseerd en ik ook, dus geen probleem, Piet. Oké. En dan gaan we nu het laatste lied zingen voor de pauze. En het laatste lied, luister goed, dat is een lied wat Leander ook had opgegeven. Hij had 3 liederen opgegeven die mooi bij de lezing zouden passen. Sst. Het laatste lied voor de pauze is, wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Dat gaat niet meer over tompoezen kopen, maar het gaat over boven. Laten we dat gaan zingen. En daarna, dan kun je naar achterlopen, hebben we pauze. En na de pauze, als je vol zit van de tompoezen, of in ieder geval, ze zijn per 4 te kopen, dus dat is misschien wel een beetje veel voor in de pauze. Maar na de pauze, als je de muziek hoort spelen, kom dan weer als een speer terug de zaal in. Want dan kunnen we verder met het volgende, tweede deel van het programma. Nu gaan we zingen, wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Aan.